zwavelzuur moet worden gezet. Ik denk dus dat het heel passend is dat ik u namens van Willem Frederik Hermans, samengesteld, geschreven en vormgegeven door Max Pan, Hans Renders en Piet Schreuders. En ik wou hen alle drie hier graag op het podium vragen.
De reden dat ik terugkijk dat ik mijn handen heb heb ik helemaal een aantal ideeën gegeven. Om curieus, die ga ik nu vertellen. Curieus is anders. Ik ben ooit geboren als zoon van een tolkweker in Huizen. En zelf dus ook voor mijn vader tolkweker. In huis hadden wij twee boeken. Namelijk de Bijbel en het volkomen huwelijk van dokter Van der Velde. Seksueel voorlicht is wel 1930. Dat waren alle boeken die bij ons in huis waren. Dus een raadsel dat ik geworden ben, die ik geworden ben. En daar had ik bij ook een, het weet wat voor bloemen. En daar in elke week deelde ik van de feuilleton, en dat was de famele feuilleton, achteraf gezien, van Alexander Dumas, de Zwarte Tol. En dat gelezen, dat als je Zwarte Tol kon kweken, dan was je meteen miljonair en één tolhoek was goed voor de waarde van een Amsterdam grachtpand. Dus ik zei tegen mijn vader, een miljonair als je Zwarte Tol kon kweken. Ja, zei mijn vader, dat is zo, en dat nou zo moeilijk kan het niet zijn. Dus ik ben begonnen met het kweken van Zwarte Tol en ik ben dus van kant mislukt en als tolkweker ben ik naar Amsterdam gegaan, naar de boekhandel gegaan om daar te werken. Dat ging flauw idee gingen worden, dat woord uitgeven ken ik nog niet, maar op een manier had ik contact met Hermans, ik weet niet waarom, en Hermans schreef mijn brief, heel lang geleden, die moet ook nog ergens zijn, en Hermans schreef aan mij: ik moet zeggen dat het een goed idee is. En het was dus stom verbaasd dat Herman aan mij, ik was op hem nog geen uitgever, ik moet zeggen dat het een goed idee is. En kort daarna heb ik hem leren kennen en heb ik een aantal ideeën gegeven, een deel heb ik uitgegeven. Die van de hobbelen van, en waarschijnlijk op terugkijken op het hoogtepunt, het fotobiegel. In die tijd, Hermans verhuisde van Groningen naar Haren en wist of hoorde dat mijn vader een tolkweker was. En was in Haren dat de tuin een verbetering verdiende. Dus mijn vader kreeg een bestelling van Hermans voor tolken. Die brief, de bestelling van Hermans aan mijn vader, is bewaard gebleven. En die, even kijken. Ik lees namelijk goed meer, dat de bestelling van, en het leek bijna als een klein woord, Herman bestelde, en pak ik even mijn bril, voor zijn tuin van Haren bestelde hij 50 paar pink protection, roze, 50 paar Karel Koolman, 50 paar Ons Vegelit, 50 Apeldoorn en 25 Vinken de Roemen. Het zit bijna als een bijdrage van Bouwvaart. En in die een of van deze toon uitkomst zijn, in geen geval die van geen met een rode randje, dan geen tekening. Zijn de dames aan de opera en tot hoge leeftijd hadden wij ons plan projecten. Eén project, dat houdt even geheim, wat hij zijn zeventiende week net voor zijn dood, dat moet nog verschijnen. En ik zal het u weer overleggen. En ja, ik heb altijd een zwak voor de Hermans gehouden, tot de dag van vandaag. Dus Piet mij benaderde om het boek te maken. Dit boek, mag ik gezegd, want het is er al, dan wist ik, dit moet ik uitgeven. En heb de beslissing om het uitgeven, heb ik in één boek genomen. En dit is het resultaat. Dank u wel.
Ja, de bedoeling van deze avond was dat we binnen een uur zowel Jaco aan het woord lieten als deze drie heren. Dat zal ons ongetwijfeld niet lukken, maar we gaan nu wel beginnen om het eerste van het gesprek in te zetten. En dat is het gesprek met Max Paul. Van net om de 50 voor het eerst is goed voor 10 seconden, 22 en zo door naar de 50 seconden. Hier is jouw fragment.
Er is ergens in Oost-Europese straat, in de Schoenerslaan, heb je een tehuis voor seniele oudjes, demente oudjes. Hoe heet dat? Het Eduard Douwers Dekkers huis. Ze hebben dus in grote tijd gecreëerd door een huis voor zeer oude mensen dat ik de noemen zal.
Betreft mee begonnen, ja. Ja. Ik zat naar de televisie te kijken en ik viel zo'n beetje van mijn stoel, of van de bank eigenlijk meer. En ik dacht, nou, dit kan niet. En toen heb ik Hans...
Ik heb het ook verstaan, maar misschien een beetje meer dichterop.
Nu? Beter? Ja. Oké. Okay. Ik dacht, nou ja, dat kan niet. Dat onze grote schrijver. Want dit is nou de eerste kandidaat, maar de tweede kandidaat wist helemaal niks. En de derde kandidaat wist dat Hermans in Portugal woonde. Dus toen dacht ik, ja, nu is het wel echt al klaar hiermee. En toen heb ik Hans benaderd. Toen zijn we naar Keizer gegaan. En toen hebben we besloten eigenlijk dit boek te gaan maken. En zo is het gekomen.
Ja. En toen je dacht meteen, dit is de manier om Hermans van vergetelheid te beroemen.
Nou ja, de vergetelheid was er eigenlijk al. Dus het meer uit de vergetelheid te halen, moet ik je zeggen. Ja. Want dit fragment duidt er toch op dat deze vrouw die je net zag, die studeerde viool. Die had een opleiding aan de Universiteit van Leiden, Japanologie. Ja. Die nog allerlei dingen, dat was een heel verstandig iemand. Maar die wist niks van Hermans. Het is bijna ongelooflijk. Moet je voorstellen dat iemand die in 1960 nooit van Menno ter Braak had gehoord. Of van Multatuli bij wijze van spreken. Maar dat gebeurde hier echt op de Nederlandse televisie.
Ja.
En Hans was het eigenlijk voorkomen met elkaar eens. Waait het meteen eens. En toen zijn wij nog naar de bezige bij gegaan. En daar keken ze eigenlijk heel somber. Het moest dan een leuk boek worden. Nou, dat is voor de bezige bij al helemaal uit hun boos een leuk boek. En literatuur is meestal heel vervelend, dus dat geldt zeker voor de huidige bezige bij. Ja, nou ja, dat wilden wij weer niet. Dus ja, we kregen een opdracht om eigenlijk bij de bezige bij weg te halen. En het ook zo somber mogelijk voor te stellen. En toen zaten we met z'n tweeën. Het was ook duidelijk dat wij Piet erbij zouden halen als de vormgever. En Piet zei natuurlijk, nou dan gaan we naar Jaco. En Jaco zei, nou die heeft er toch wel 10 seconden over nagedacht. En toen zei hij ja.
Binnen een minuut, heb je net gehoord.
Ja, binnen nou, een halve minuut.
Een halve minuut. Ja, en het idee was dus, we maken een boek uit het archief van Hermans. Ja. Uit het archief wat gesloten dreigde te worden.
Nou, dat wordt altijd ontkend dat het gesloten is, maar het is heel erg moeilijk om er binnen te komen. Otterspeer heeft dat geprobeerd en dat is een beetje, ik wil niet zeggen falikant, maar niet helemaal succesvol afgelopen als ik het goed begrijp tussen het instituut en Otterspeer. Dus wij hadden wel het idee dat er in het archief nog veel meer te halen was dan wat hij boven water had gehad. En als je die biografie van Otterspeer leest, dat heeft allerlei... het heeft ook allerlei goede kanten, maar wat je uit de voorschijn, wat je er aan overhoudt, is toch eigenlijk dat Hermans ontzettende zuurbruin en een beetje chagrijnig type was. En naar ons idee, zeker als je de Mandarijnen leest, dan moet het toch ook iemand met een enorm gevoel voor humor zijn geweest. En dat wilden wij eigenlijk boven water halen.
Ja, de speelse kant van Hermans wilden jullie laten zien. En dat laten jullie zien in een boek. Door alle fantastische spullen uit het archief van Hermans te halen. Je kreeg toestemming om daar in te kijken. En ik kan me zo voorstellen, Max, dat voor jou, misschien kan je het filmpje aanzetten, Piet, dat het voor jou met name heel belangrijk was om ook in dat archief te mogen kijken, eindelijk.
Dat is een hoop. Is het een keer? Ze zijn.
Ja, dat is een
en?
Kijk. Ja, hier is de gegeven. Maar ik vond mij niet zo'n pan. Die paapan.
Maapan, ja.
Dus die ga ik niet. Die mag ik toch wel even inzien.
Nee, dat mag je nou eens niet. Nee.
Mag toch blijven?
Nee, ik weet het niet.
Mag niet? Ben je paapan of ben je?
Nee, ja. Het zijn hele strikte regels. En ja, we moeten ons gewoon doen.
Dus ik zet niet zo'n terug.
Dit maakt het
aan. Maar nee, dan ga ik paapan doen. Ja, niks aan te doen. Jammer.
Ja, dus dat was eigenlijk een hele persoonlijke reden om dit...
Ja, dit was in 2004. Hè, we zouden 10 jaar later, na de dood van Hermans, een tweedelige documentaire maken. Dus ik wilde graag mijn eigen dossier zien. En nou ja, dat zie je hier op het instituut, zie je dat gebeuren. Ja. En ik mocht er niet bij. En dat was natuurlijk voor mij een enorme teleurstelling, maar deze keer was er dus eigenlijk geen clausule dat we er niet ergens niet bij mochten. Dus ik kon nu eindelijk mijn eigen dossier zien.
Dat viel een beetje mee.
Nou, dat was ongelooflijk. Hij had veel meer dan ik zelf had. In die zin van alles wat ik vanaf de allereerste brief die ik al van de middelbare school naar hem toe gestuurd. Want mijn vader op zijn 16e heeft Hermans gebeld, omdat hij een exemplaar van de Mandarijnen op mijn verjaardag wilde geven.
Ja.
En dat heeft Hermans hem toegestuurd en toen heb ik hem een briefje gestuurd van, wat mooi, en misschien kan ik u eens een keer in de toekomst interviewen. Ik zit en toen kreeg ik een hele keurige brief. En dat vond ik ook nog allemaal terug. Dus zijn archief was eigenlijk nog veel vollediger dan dat van mij, wat Hermans betreft.
Dat archief dat blijkt dus niet alleen bij reputatie, maar ook in werkelijkheid een schatkamer.
Ja.
Antwoord eigenlijk op iedereen die hem interesseert.
Ja, dat vond ik eigenlijk. Dat vond ik, en wat daar uit de voorschijn komt, vind ik, is dat het enorme plezier in het schrijven, dat zelfs de meest onnozele MAVO-leerling, zal ik maar zeggen. Hè? En dat is erg leuk, want die MAVO-leerling heeft bij Hermans later geprotesteerd. Van, u schrijft wel dat wij domme MAVO-leerlingen zijn, maar u heeft zelf nooit op de MAVO gezeten. Dus waar heb je het eigenlijk over? En volkomen terecht. Zelfs die heeft hij op een ongelooflijke aardige manier beantwoord.
Dat is een ontzettend mooi voorbeeld van een
brief
die ik heb gevonden van een nommer die zich meldt.
Ja,
dat is een beeld van. Kijk, dit is zuster Cecilia, uit het klooster met Oorschot.
Ja, dat zal jij beter weten dan ik, neem ik aan.
Nee, ik ben daar thuis.
Nee,
wat deed die non?
Nou, die non had de opdracht gekregen om een scriptie te maken over Hermans. Want ze hadden toch op de bibliotheek daar in het klooster, hadden ze wat van Hermans staan. En zij dacht, god, het is een... Die kwam er dus achter dat het een enorme godlogenaar was. Een atheïst en dat ze een proces had gehad. Dat hij ons een proces had gehad wegens het beledigen van katholieken. Nou ja, dat kennen we allemaal, dat verhaal van katholieken. Dat zijn ouwelvreters en schunnige types die zich maar voortplanten en naaien de hele dag. Nou ja, goed.
En dat had die non allemaal,
dat had die non allemaal gelezen. En die was er kennelijk toch door getriggerd, zal ik maar zeggen. Ja. En die heeft toen Herman een brief geschreven. Want ik lees het allemaal van u. En ik moet een scriptie schrijven. Mag ik u niet een keer komen opzoeken in Groningen? Nou, toen zei hij, heeft Herman's keurig geantwoord van... Ik wil u uiteraard ontvangen en uitgeven in wat ik bedoel, maar verwacht er nou niet al te veel van, maar En toen is zuster Cecilia Beke is in de trein gestapt en naar Groningen gereisd. En daar heeft ze de hele middag met mevrouw Hermans erbij, Emmy erbij, en met z'n drieën hebben ze over, ik neem aan, over God gesproken. En later heeft Cecilia nog allerlei dankbriefjes gestuurd, vooral met Pasen.
En een teddybeer.
En een teddybeer. Want Hermans hield erg van teddyberen. Ik weet niet of die teddybeer nog bestaat. Maar in ieder geval, die is ook allemaal aangekomen. En dat is toch wel een indrukwekkend soort aardigheid steeds.
Die, ja, want dat is dus een treffende raam. En niet alleen de man die moeite om te antwoorden. Hij had ons ding ook een goud. Want het is heel aardig.
He? Ja, ja.
Dat imago inderdaad is dus...
Nou ja, ergens kan ik me ook wel voorstellen dat het heel erg leuk is om zo'n non te ontvangen. Hè? Het is niet... Ik bedoel, ja, het gaat zo buiten je... Dat heet tegenwoordig je eigen bubbel. Maar dat komt zo van buiten vandaan. Ik kan me voorstellen dat Helmers ook heeft gedacht... Dat is misschien wel een figuur voor een van mijn romans. Maar zoals we in de Donkere Kamer aan het eind komt ook een pater voor. Dus... Ik vond het niet zo gek dat hij haar inderdaad toestemming heeft gegeven om te komen.
Ja. Max, jij houdt je eigenlijk je hele lezende bestaan al bezig met Hermans. Is Hermans nou ook een voorbeeld van jou? Iemand van wie je het vak geprobeerd te leren? Beschouw jij jezelf als een Hermansiaan?
Dat heb ik wel gehad, maar dat heb ik nu niet meer.
Nee.
Ik bedoel, ik ben nu bijvoorbeeld Houellebecq tegengekomen, je komt Nabokov tegen, er zijn een aantal Russische schrijvers waar je ook in onderdompelt. Dus wat dat betreft niet, maar het is zeker voor mijn eerste deel van mijn leven wel een bepalende figuur en een bepalende schrijver geweest.
Ja.
Hoe hij binnen de Nederlandse literatuur staat, dat vind ik nog steeds iets geweldigs. Ja. Ik bedoel, het is nog iets anders dan als je het overziet in de wereldliteratuur.
Ja. Nee, want voor Hermansianen is het, wij leven natuurlijk allemaal in een statistisch universum, dat loopt altijd slecht af met ieder van ons. Maar de Hermansianen zijn ook gewoon om elkaar steeds de maat te nemen.
Ja.
Er is onlangs een boek verschenen van een geoloog, Salomon Koninkberg. dat is een heel leuk boek over Hermans als geoloog. Maar die verwijt jou ook dat je toch weer in het werk van Hermans dan. De weg kwijtraken.
Ja.
We hebben een mooi filmpje van jou in het landschap waar jij dat aan het doen bent. Wat zien we hier, Max?
Nou, je ziet hier, dit is Finnmarken. En dit is het gedeelte waar die berg Fjordane ergens ligt. Ja, het is voor mij, ik heb het heel lang niet meer gezien. Ik zie het nou eigenlijk weer voor het eerst. En,
I think they started the quarry when they came down from the road. Yes. Because the road diverged. Daar staat hier op pagina nummer 44. Een van de meest beroemde scènes. En dat is de berg Fjordane. Dat is eigenlijk de beroemdste berg uit de Nederlandse literatuur. Dat is niet de Lemerberg of de Otterberg. En ook niet de Vesuvius als je een Moenislezer bent, maar dat is de Fjordane. Waar Arne samen met Alfred omhoog gaat, weer naar beneden gaat, in een kloof terechtkomt. En waar ze beneden een onenigheid krijgen over de berg. En dan gaan ze uit elkaar. En daar begint eigenlijk het grote drama van nooit bestaan.
Ik ben hier. Ik ben hier ben hier dus met een hele expeditie naartoe geweest, met twee gidsen die moesten dat toestemming krijgen. Het is allemaal militair gebied tegenwoordig. En ik neem aan dat het nu met de oorlog, Russische inval in Oekraïne nog veel erger is en moeilijker is om daar te komen. Maar het is natuurlijk in wezen is het allemaal fictie. Het is gewoon een roman. Dus al die figuren hebben, die zijn allemaal van een berg gevallen, die eigenlijk allemaal figuren die helemaal niet bestonden. Dat is nou juist het leuke en het is grappig dat er daar dus een hele discussie over ontstaat. Over mensen die eigenlijk helemaal niet bestaan. En dat kan, dat vind ik voor een romanschrijver is dat natuurlijk een enorm compliment, dat zoiets kan.
Nou ja, ook dat allemaal mensen dus in de sporen van
ja. En dan word je, ja, die gaan precies en die verbeteren elkaar en dat zie je niet goed, dat moet je anders zien. Ja, dat is geweldig. Ja. Ik wou dat ik ook zo'n leger lezers achter me aan had. Ja.
Er is maar één werkelijk woord.
Dankjewel, Max.
Volgens mij krijgen we nu een schitterende bijdrage van de heer P. Schreuders.
Ja, zeker.
We hebben vastgesteld dat jullie plan was. Om de speelse kant van Hermans te laten zien, de andere kant, de vrolijke kant, die misschien toch wat minder aandacht had gekregen in de bibliotheek aan boeken die tot dan toe was verschenen. Jij hebt voor ons een paar voorbeelden uit het archief meegenomen, voorbeelden die in het universum van Willem Frederik Hermans vrij worden toegelicht. Dat eerste betreft de kwestie geld, Hermans en geld.
Ik wil eerst even zeggen op de foto, want dan lijkt het alsof ik daar urenlang gezellig met Hermans zat te borrelen. Maar daar zitten toch twee opmerkingen aan vast. Ten eerste, Fik van der Rijt is hier, die stond erachter, die hebben wij daar heel hardvochtig afgesneden. Maar het tweede... Maar het tweede is misschien nog interessanter. Ik kende Hermans helemaal niet. En waarom zit ik daar dan gezellig te roken en te drinken? Dat was omdat hij in de tentoonstelling in 1986 in het Stedelijk had een fototentoonstelling. En toen werd hij door de gemeente Amsterdam in de ban gedaan omdat hij in Zuid-Afrika was geweest. Enfin, en al die wethouders en bobo's stonden in de rij om de catalogus te laten signeren. En toen kwam ik daar aangelopen en hij zei iets vriendelijks tegen mij, maar ik dacht, nou ja, dat is tegen iedereen. Maar toen zei hij van, heb je zin om iets te drinken? En toen dacht ik, nou ja, dan roept hij iemand. Maar toen zei nou kom, dan gaan we daar zitten en zo. En dat duurde maar, niet omdat ik zo interessant ben, maar het was puur om te pesten al die mensen die daar achter mij stonden. De wethouder, nog een paar bobo's, nog een paar subsidiegevers. En ik voelde me in het begin al een beetje ongemakkelijk. En toen zei hij, ja, ik heb wat we ook de goede basis. Toen nog niet, dus dat schept een band. En toen zei hij, nou, zullen we nou even wat roken? Dat mocht toen nog. Dus dat was een hele merkwaardige bijeenkomst. Maar goed, jij gooit het tegen geld.
Ja, maar dit wilde jij even kwijt.
Ja, nee, alles niet. Voordat de geschiedschrijving nu denkt dat ik denk dat ik zo'n...
Dat jij een soort wethouder hacking bent.
Zo'n goede vriend van Hermans was. Dat was onze eerste live ontmoeting.
Ik begrijp het.
Geld.
Ja,
Hermans heeft
dat een combinatie. En zo ja, op welke manier?
Ja, het zal ook wel een beetje een generatiekwestie zijn. Maar Hermans had wel iets met geld. Wat je nu in beeld ziet, dat is een afrekening, de bezig bij. Hè, dat is als je een boek publiceert, dan komen er royalties binnen. En dat was een verschil van, ik geloof, 93 cent. En dan ging Hermans daarover corresponderen. En wat eigenlijk nog veel gekker was, op een gegeven moment werd hij wat ouder, woonde in Parijs. En dan had hij een ziektekostenverzekering bij de ORA. En hij was toen al heel bekend, dus ik denk dat hij ORA snel bij was om zijn declaraties te voldoen. En wij vonden brieven dat hij op maandag vanuit Parijs een declaratie stuurde, dat hij nu is ontkomen. Woensdag stond het geld op zijn bankrekening. In plaats van dat Hermans dacht, nou dat is goed geregeld, zei hij, ja, dat staat er nu wel op. Maar toen ik die declaratie indiende, was de koers van de Franse frank anders. Dus u hebt mij voor 19 cent bestolen. Dan kun je zeggen, wat een nare en aardige man. Maar daar zit ook die speelse kant van hem in. Toen wij in het archief zaten, dit is eigenlijk het makkelijkste boek wat je maar kunt bedenken. Je zei het net al een beetje.
Om te maken.
Ja, om te maken. Want we hadden maar twee motieven. Eentje, het moet nieuw zijn. En het moet een beetje leuk zijn. Nou, je komt bij wijze van spreken met je ogen dicht graaien. En iedere keer kwamen we geweldige correspondenties tegen. En Max gaf net al een voorbeeld van de jongen, maar er zijn nog zoveel voorbeelden. Eentje mag ik ineens noemen. En dat heeft ook met geld te maken trouwens. In 1992 richtte hij een eigen stichting, BV, wat was het precies? Wisseland heet. En dan moest het geld vandaan vanuit de bezig bij naar Curaçao gestort worden. En wij zijn natuurlijk even nagaan, ja, Wisselau, wat is dat? Nou, dat is de 13e eeuws middeleeuws handschrift, wat maar gedeeltelijk is bewaard gebleven. En wat er van bewaard is gebleven, dat verhaal staat dat een kok die kookt voor reuzen. En op het einde, nou niet op het einde, halverwege de maaltijd, stopt de kok de reuzen in de kookpot. Nou, je kunt je ongeveer voorstellen wat voor sardonisch plezier Hermans had om al die uitgevers zeggen dat geld moet naar Curaçao. Ja, Ruprecht zit hier, maar het is nu zo lang geleden, dat staat ook al in het boek. Maar ik wil toch om een indruk te geven, sommige mensen denken dat schrijvers altijd armoedzaaiers zijn, een paar dingetjes noemen over geld. Bijvoorbeeld in 1975... Dat is voor de jongere aanwezig hier. Had je nog, als je geld op de bank zette, kreeg je rente. En dan kreeg hij alleen al in 1975 kreeg hij 20.000 gulden rente over zijn spaargeld op de Rabobank. Maar tegelijkertijd had hij ook geld staan op de Deense Finansbank. 75.000 gulden. Ik wil steeds euro nemen, maar het is natuurlijk euro. In 1971, en dan zal ik ophouden met getallen strooien, verdiende hij al, dat wij weten, 260.000 gulden. Toen had hij nog wel een baan, maar het gekke is, toen hij vanaf 1973 ontslag nam aan de Rijksuniversiteit Groningen, mij wel bekend, toen ging zijn salaris alleen maar omhoog. Want hij kon gewoon voor een interview, wat je net zag met Karel van der Graaf, daar kon hij 5.000 gulden voor vragen. En soms was het zelfs nog meer. Maar goed, we hoeven niet alleen maar geld te hebben. Maar om even een indruk te geven van zijn financiële situatie. Hij leefde er goed van. Maar ja, hij schreef ook goed.
Ja, als ik nou zo alle bankgegevens van Hermans hoor openbaar, dan vraag ik mij even af. Waren jullie eigenlijk gebonden aan restricties voor het opnemen van materiaal?
Nou, in principe niet. In principe niet. En men is daar heel royaal in omgegaan. Ja, dat is altijd wel iets. Ik kan me herinneren dat Ruprecht een cavia niet op beeld wilde hebben.
Cavia?
Ja, een cavia.
Ja, de cavia was privé.
Ja.
Weg uit.
Ja.
Mensen.
Nou, dat heb ik alleen uit de tweede hand. Dat Piet kan me erin vertellen. Maar dat Piet wat foto's liet zien. En er zat één foto van een cavia bij. Er waren meerdere cavia's. Maar die ene cavia, waar misschien kan Ruprecht er dadelijk iets over zeggen, die mocht niet. Maar grosso modo,
nou, je kan je ook voorstellen dat je niet alles, als je je verplaatst in de situatie van Ruprecht, dat het ook helemaal niet leuk is om alles maar open te zetten. Dat sommige dingen inderdaad als intiem of te intiem moeten worden beschouwd.
Ja, maar van de andere kant, wij zijn natuurlijk drie keurige heren.
Mensen die dat van zichzelf zeggen.
Ja, dat zijn
er. Zijn nog niet zo keurig.
Ja, ja. Nee, maar...
Het vertrouwen. En ik kan me ook voorstellen dat sommige dingen inderdaad niet voor iedereen zijn.
Nou, we hebben, maar dat moet misschien, we hebben over één stuk wel woorden gehad, en dat is op de moord op de zus van Hermans, maar dat voert nu iets te ver. Want in de Hermans literatuur wordt het altijd de zelfmoord genoemd, maar we hebben allerlei documenten voor waaruit je kunt afleiden dat toch moord respectievelijk zelfmoord.
De andere kant van het verhaal is dat er in het boek allerlei dingen naar voren zijn gekomen. Want,
in principe is alles
alle
dingen.
Alle die hebben een keuze gemaakt uit het archief. Fantastische afbeeldingen van brieven, van foto's, van documenten en daar steeds teksten bij gemaakt. Dat materiaal dat je gevonden hebt, verklaard.
In principe is alles nieuw en het een is natuurlijk belangrijker dan het andere. We hebben natuurlijk ook een ordening per jaar.
Ja.
Dus voor ieder jaar is er tekst en sommige meerdere gemaakt. En sommige wat meer studieus. We hebben de hele kwestie Aria Morien is even flink uitgediept. Maar er staan ook wel grappige dingen in dat bijvoorbeeld een scholier een brief stuurt over Homus Hoest. En dan zegt die scholier, u hebt dat verhaal in 1980 gepubliceerd en dat komt in Jaguar voor met drie ruitenwissers. Maar die bestaan niet meer sinds 1968. En dan schrijft Hermans terug, je hebt gelijk, maar zegt hij, ik bedacht het verhaal in 1968, maar schreef het in 1980. Dus Hermans was natuurlijk altijd gelijk, maar hij paste het wel aan in de herdrukken. Dus dat soort dingen die staan er ook in, niet meteen wereldschokkend.
Het is opmerkelijk, hè? Hermans kreeg ontzettend veel kritiek van. Max haalde het al heel even aan in het gesprek. Op een gegeven moment kreeg Hermans een brief van een lerares aan de MAVO. En Hermans schrijft, of er is een stuk van Johan Diepstraat in de krant en daarin wordt Hermans geschreven.
Ja,
dat
is geweldig.
Dat MAVO-scholieren Tom en Lui zouden zijn.
Nou, dan zie je in die brief, ik heb het niet uit mijn hoofd geleerd, maar dan schrijft hij, geachte mevrouw, zegt van Hupske.
Hij krijgt dus een brief van de lerares met reacties van
leerlingen. Precies, maar dan antwoordt hij die lerares, geachte mevrouw, ik heb niet de gewoonte om snel familiair te worden, maar ik zou eigenlijk willen zeggen, lieve mevrouw. Dus dan wordt hij meteen heel erg als was in haar handen en dan spreekt hij zijn enorme waardering uit voor haar werk als lerares. Dus hij gaat eigenlijk helemaal door het stof. En hier zie je ook altijd die handtekening van die leerlingen. En Max had net al één voorbeeld. Maar al die leerlingen die voelen zich beledigd. Maar Hermans wordt eigenlijk weeg. Omdat hij ziet dat die jongens en meisjes allemaal lezen. En zo heeft hij ook brieven aan scholieren. Is bijvoorbeeld een tweede jongen van het Dominicus College uit Nijmegen. En die wijst hem erop dat hij zo negatief is. En tegelijkertijd, het was als een meisje, die zei ik heb een onvoldoende voor mijn leesverslag gehad van au pair, want ik heb de diepere betekenis niet doorgrond, volgens mijn leraar. Nou, dat is heel erg actueel. De kranten staan er vol van dat begrijpend lezen, dat is een onzinvak. Dan schrijft Hermans terug. Lieve schat, als jij plezier aan het boek hebt gemaakt, mijn zegen heb je. Trek niks van die leraar aan. Dus hij was echt wel begaan. Hij antwoordde op gewoon iedereen. Nou, iedereen niet, maar bijna iedereen.
Ja, dat was natuurlijk... Sorry.
Ja?
Echt natuurlijk een enorme competitieve instelling, want... We zijn ook gestoten op een zaak waarin, ik meen in de Dag van de Engelbewaarder voorkomt dat er één richtingsverkeer is ergens.
Ja.
En dan krijgt hij een opmerking van Van der Moor dat er in die tijd helemaal nog geen wegen en straten in Nederland waren met één richtingsverkeer. Nou, dan komt Hermans pas goed los, hè? Dus hij heeft echt alles omver gehaald om uit te zoeken of dat klopt. En uiteindelijk heeft hij toch beter te creëren dat Mom de Moor ongelijk had. Omdat er in die tijd wel degelijk één richting verkeer was. Ja. Er was alleen nog geen bord waar je de leven. Ja.
Dat was het, ja.
Ja, wat ook geweldig is, wat ik heb gevonden, is dat Hermans helemaal niet plotseling in 1973 vertrok naar Parijs, maar dat hij eigenlijk al heel lang de zucht had om naar het zuiden af te reizen.
Ja, dat is een grootste vervolging, want Groningen weet altijd dat Hermans een hekel aan Groningen had. Nee, Hermans had een hekel aan Nederland. We hebben sollicitatiebrieven vanaf 1950 al gevonden. Dat hij bij Eurocom, dat was een Europese organisatie in Brussel, wilde hij werken. We hebben gezien een advertentie waar hij op reageerde, directeur van een studentenpension. Dan bracht hij
ons solliciteren als directeur.
Maar heel grappig, dan bracht hij eigenlijk zijn vrouw in als proef. Want die zei, ja, die heeft mensen die gestudeerd en die weten goed met de vrouwelijke studenten om te gaan. Hij heeft
in de brief staat dus niet in de omgang met jonge vrouwen is zij zeer tactvol. Ik acht haar zeer in staat een groot huishouden.
Ja, en dan heeft hij ook nog ergens in de andere brief dat zij mensen die heeft gestudeerd. Maar hij heeft zelfs gesolliciteerd als conciërge bij het Instituut Nederland. Hè. Dus Hermans wilde niets liever dan uit Nederland weg. Al vanaf 1950 hebben wij daar talloze brieven van gevonden. Hij heeft zelfs ook overwogen om via de Franse koloniën uiteindelijk in Parijs te komen. Want hij kon wel een beurs krijgen, maar dan moest hij eerst bij wetenschappelijk instituut in Afrika of zo werken. En als hij dan heel braaf was, kon hij misschien na 7 jaar naar Parijs. Nou, dat was natuurlijk niet heel veel moeite.
Ja.
En in 1973 had hij dus de middelen, trouwens ook de ruzies, om zijn ontslag in te dienen. Om naar Parijs te gaan. Daarom vind ik het ook leuk dat wij morgen het tweede exemplaar aan de collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen gaan aanbieden.
Daar zullen we nog veel van horen.
Dat wordt ook een hele leuke voorbeeld.
Een van de fantastische ontdekkingen die jullie in het archief hebben gedaan is een teruggevonden aantekening uit 1947. En dat heeft een verhaal opgeleverd dat heet Paardendroom. En ik zou graag aan een van de kinderen die vorig jaar een verwerking maakte van Hermans in de Paradia, die eind oktober in het theater is uitgevoerd. Naar voren willen vragen om dat verhaal voor te lezen. Dat is een paar minuten uit 1947.
Ja, ik wil het aangeven dat de bewerking was uitgevoerd in een gastenbad hier vlakbij, dus dat was op locatie.
Okay.
En ik ben heel dankbaar om hier te zijn. Ik had communicatie met Piet over afbeeldingen voor de poster en dus de rechten gekregen via Jeroen Wenders en Utrecht Hermans en het was heel succesvol, denk ik, hoop ik. En nu dus vanuit daar hier om dit te lezen. Paardendroom, Willem Frederik Hermans, dagboek aantekening uit 1947. Eerst zit ik met twee paarden aan de boom gebonden. Twee zwarte paarden, en mij verzocht erop te passen. Mijn eigen paard bond ik aan de boom ernaast. Ik liet ze daar s'nachts staan. Maar toen ik de volgende ochtend kwam kijken, drong het tot mij door dat ik de dieren eten en drinken zou moeten geven. Er stonden nu wel 10, verdeeld over 2 bomen. De zon ging juist op over de Nassaukade. Ik weet niets van paarden. En waar moest ik horen voor ze halen? Ik had meteen een emmer om ze uit te laten drinken, ja, toch. Er lag vlak bij een emmer ondersteboven. Maar hij lag vlak achter de achterbenen van de zwarte paard en van de verhuiswagen. Ik durfde hem niet mee te nemen uit vrees geschopt te zullen worden. Paarden slaan soms plotseling achteruit. Radeloos liep ik de Nassaukade op. Ik kwam een nicht tegen die altijd een onnozele glimlach op haar gezicht draagt. Haar broer heeft in de tijd mijn zuster vermoord. Daarom gingen wij niet meer met haar om en had ik haar in jaren niet gezien. Maar nu sprak ik haar aan. Weet jij hoeveel een paard duurt? Vroeg ik. 20 voes, antwoordde zij. Maar hoeveel was een voet? Ik weet het niet. Ze vroegen dat maar niet bij de eerste keer. Ik vond dat ik nog niet te eten geven. Oh, antwoordde zij. Ik wil je wel helpen. Zij maakte een klein bruin poppetje open dat zij bij zich droeg. Er woonden wel 12 zilverbonnen uit voor zij ze grijpen kon. Het waren zilverbonnen van één keer dan toch altijd in blauw gebleven op de blijfstaalers waren. De meeste woeien achter de zandpijp van hun huis. Ik wist een groot aantal weer uit te peuteren en was trots op mijn lange dunne vingers elke keer als het mij lukte er weer in te grijpen in de voegen van de steen waar de kalk uitgekomen was. Maar toen ik mijn ene hand vol bankbiljetten had, dacht ik weer aan het paard. Waar zou ik voer voor hem kunnen krijgen? Ik zou het nooit in één keer kunnen overdragen. En als ik een emmer tussen hun lange snuitende snuiten zou laten, zouden zij er waarschijnlijk om gaan vechten en de emmer zou opvallen en in de gracht worden. Nee, de paarden waren veroordeeld aan de bomen te sterven van honger en dorst.
Illustreren met een collage.
Ja.
En ik heb op internet een mooie gravure van die paarden gevonden en een foto van de Nassaupaarden, een foto van zilverbonnen. Maar goed, het is een collage.
Ja.
Het is een surrealistisch droomachtig beeld en dat heb ik geprobeerd te illustreren.
We zien jou hier Parijs 12 mei 1977. Op bezoek bij Willem Frederik Hermans. Hoe oud was jij in 1977? 26. En hoe kwam jij daar terecht? Waarom was jij daar?
Ik had gevraagd of ik hem mocht interviewen. En dat mocht. Hij had namelijk over mijn blad Furore geschreven als aangebijkaart. En toen dat stuk ook gebundeld zou worden, dacht ik, ja, nu wil ik toch hem gaan interviewen voor dat blad. Waar hij ook gunstig over had geschreven.
Ja.
En dat is eigenlijk het hele verhaal.
Ja.
En ik heb hem in mijn leven eigenlijk 3 keer ontmoet. 3 keer in dezelfde week, weliswaar. Maar,
Tot dan.
En ik ken hem al via het corresponderen, via brieven schrijven.
Ja.
Al een paar jaar.
En jij kan dus bevestigen dat je schrijft een brief en dan kreeg je gewoon een brief terug.
Ja, absoluut. En ik de eerste brief. Schreef ik op een schrijfmachine en hij reageerde meteen op het merk schrijfmachine. En ik maakte toen ook een ander blad, dat heette De Wolkenkrabber.
Ja.
En ik woonde toen nog op het Victorieplein. En daar heb je zo'n wolkenkrabber, gebouwd in 1931. En daar speelt een roman van Herman zich af, zoals je weet.
Zeker.
De tranen met elkaar zijn.
Ja.
Dus dat was een inspiratie voor mij. En daar dacht ik ga mijn tijdschrift Wolkenkrabber.
Ja.
En dat is ook een gedicht van Hermans, dat zich daar ook afspreekt.
Ja, dat is dan geschreven door Arthur Lumita, de hoofdpersoon van de tranen.
Ja, precies. Hij liet een gedicht schrijven door een hoofdpersoon uit zijn roman. Ja.
Zo is het.
Misschien moeten we even opmerken dat het niet een fotoboek over ons is. Hè? Dit is het colofon.
Nou,
verder komen wij daar niet in voor.
Want ik heb toen met Wim Noordhoek een serie radioprogramma's gemaakt. Daarom, en een van die programma's ging Noordhoek ook Hermans opbellen.
Ja.
En Hermans had mijn tijdschrift Lofkrabber ontvangen. Hij vroeg wat vond u nou van dat blad? Hermans die zei, nou, ik vond het een erg spits en origineel iets van die meneer Schreuners om dat zo op te zetten, vooral met een kleine oplage, een oplage van 20. Wat hem aansprak was de moedwilligheid van dit soort projecten. Hermans is de man van moedwil en misverstand, maar hij waardeerde in kunstuitingen en wat voor uitingen dan ook, de moedwil, iemand die gewoon zijn gang gaat. En ik denk dat, ik waardeerde dat in hem, hij waardeerde dat in mij. Ik wil me niet op één niveau stellen, maar dat was de link, denk ik.
Ja.
En een andere vraag die ik nooit op kon stellen was, dat verhaal dat speelt zich helemaal af in de wandelkamer, maar bent u daar ooit geweest? Hebt u daar gewoond? Nee, zegt hij, ik ben er nooit geweest, maar ik had ook de gewoonte om eigenlijk over dingen te schrijven waar ik nooit geweest was. Ik schreef over mijn wonen en mezelf. Mocht ik ook niet, maar toen hij het hoofdstuk ging schrijven dat Arthur Mutta in dat gebouw gaat, toen dacht hij, ik moet daar toch even binnen kijken.
Ja, dat
en toen heeft hij zich naar binnen gewerkt met een smoes, met een perskaart van Vrij Nederland, waar die medewerker van was, die heeft die stukjes voor. En met die perskaart ging hij binnen en toen kon hij naar kijken en verhalen van bewoners. En het mooie van het onderzoek in het archief is eigenlijk geweest dat wij die perskaart gewoon konden vinden. En daar heb ik een stukje over geschreven.
Ja.
Die perskaart van Van Nederland
uitnemen. Is misschien een rondroepend moment voor jou geweest, dat je dat vindt?
Ja, ik ben 50 jaar geleden en hoorde bij elkaar een perskaart van Van Nederland. En daar heb je hem ineens in je hand, dat is toch
geweldig. We hebben verteld dat jij als vormgever bij een andere heren erbij bent gehaald toen je eerder een ander boek gemaakt, de samenstellers, de stedendoel, motor, zijsje van de Frederik Hermans. Maar volgens mij ben je niet alleen maar als vormgever bij het project betrokken geweest.
Nou, in het begin wel, maar ieder project is weer anders en ieder project waar ik mee in aanwerking om gaan kijken wat kan ik doen voor. En voor dit boek bleek dat ik eigenlijk 80-90% van de tijd niet aan het vormgeven was, maar aan het uitzoeken, onderzoeken, in het archief snuffelen, daar verbanden zoeken, dan vervolgens stukjes schrijven. Ja,
heerlijk.
Daar ben je jaren mee bezig. En het vormgeven kwam eigenlijk een beetje achteraan de hobbel. Maar ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. En hoe ga je nou?
Ja, waar heb je bij de vormgeving van het boekje dan door laten inspireren?
Nou, eigenlijk door Mandarijnse avontuur, want dat is het enige boek wat Herman zelf eigenlijk heeft verzorgd als vormgever. Hij had dan ontdekt van, er is een offsettechniek. Dan kan je dus leuk met tekstjes schuiven en grappige gravures in plakken. En het wordt allemaal geproduceerd. En hij was toen zijn eigen uitgever, want geen enkele uitgever wilde het hebben. Mandarijn of Schaafje, ook niet te bezig bij. Dus dan dacht hij, nou, hetzelfde met de Mandarijnenpers.
Ja.
En hij zat in Groningen en hij heeft toen door een student zijn tekst laten uittikken. En hij had een drukker gevonden, VNP offsetdruk. En hij had bedacht, ik wil een boek maken wat perfect vierkant is. Hij heeft er ook voor geadverteerd, kon het intekenen. 24 bij 24 centimeter. 100 gram offset, geporceerd in karton, 24,95. Dat bood hij aan.
Ja.
Maar dat is allemaal mislukt. De drukker die bleef niet aan te kunnen. Die heeft gedrukt op een soort heel ongemakkelijk, halfrechthoekig, net niet vierkant formaat. De tekst afgesneden, meteen staande ruzie. Oplage werd afgekeurd. Dus toen ik ging nadenken over vormgeving van het boek, het grote boek, dacht ik nou, laten we eens proberen om een perfect vierkant boek te maken van 24 bij 24 centimeter. Hoe ziet dat eruit? Iedereen weet, vierkant is een van de lelijkste formaten die er zijn. En zeker voor boeken.
Ja, dat is nou, hoe is dat zo?
Het past niet in de boekenkast. Als je het openslaat heb je een heel onhandig breed formaat. Het is niet esthetisch, maar we willen het toch proberen. En toen dacht ik, omslag gemaakt. Nou, het ziet er toch eigenlijk wel aardig uit. En als je een binnenwerk moet ontwerpen, waarin veel brieven worden afgedrukt, zijn natuurlijk staande dingen, dan hou je een kolom over. Wat doe je met die kolom? Toen zei Hans Wenders, ja, maar dan gaan we de voetnoten zetten. En we gaan daar ook een tijdbalk zetten, want ik had ook bedacht, we gaan een tijdlijn over Hermans publiceren. Jaar van jaar tot jaar. En dat bleek allemaal heel goed te werken.
Ja.
En Hermans had natuurlijk een collage gemaakt op zijn mandrijnhofzaaltje, dus ik dacht, laat ik dat ook eens proberen. Met foto's van Hermans, even iets in elkaar zetten aan zijn machine. Prachtige zelfportret uit Spanje. Kappen op de schrijfmachine, allemaal foto's van Hermans. De kleur geel had ik eigenlijk bedacht toen ik stond te wachten op de tram in Berlijn. Ik dacht, oh ja, geel, dat kunnen we gebruiken. En toen, op dat moment zei Max, dit wordt het omslag, niks meer aan doen. Dus daar heb ik er niets meer aan gedaan.
Toen ze dat ziet er fantastisch. Ik dacht dat dat gek voor mij is. Ik dacht, ja, ik moet willen, waarom geld? Maar de trainer, uitstekend.
Meneer Schreuders, mag ik u een vraag stellen?
Ik denk dat we dat even voor na afloop moeten bewaren. Ja, meneer, vindt u dat goed?
Ja, dat is ook correct.
Oké. Door dat na te doen, mijn microfoon wordt heel vervelend. Door dat na te doen, ik ga gewoon even die andere proberen.
Heb je het gevoel dat door zelfcollages te maken, dat je door hebt gekregen hoe Hermans dat precies deed? Hoe deed hij dat, die collages?
Je ziet hem hier bezig. Hij moest dus eigenlijk voor de intekenaars van de Mandarijn op Zwaanse, moest hij een stuk of 300 collages maken.
Ja.
Maar allemaal unicaten. Dus ja, je ziet hem hier op zijn huis gekomen op de grond. Van hoog op deze wordt er opgegroeid onder een schaar en staat dus oude tijdschriften, dames maken en zo.
Ja.
Dat was nog wel een productie. Je vraagt hoe hij dat gedaan heeft.
Ja.
Hij knipte links en rechts dingen uit kranten en plakte die teksten bij.
Waar viel zijn oog op? Wat daar iets aan wordt gezegd? Wat had hij dan?
Veel dames ondergoed.
Dames ondergoed. Ja, dus aan
het
begin.
Ja, foto's van mensen waar hij dan bij zit, bij verzin. Of hij knipt iets uit een krant op en die plakt er weer bij. En dat is dan een collage. We hebben nagegaan uit welke kranten die knipsels kwamen.
Ja.
En dan kom je dus ook uit dat het allemaal kranten zijn uit juli 1963. Heel snel.
Het is eigenlijk allemaal uit hetzelfde stapeltje gehaald.
Ja, damesbladen en zo. Ja.
En wat zien we hier?
Dit is een wat oudere collage. Hij zat er al sinds de jaren 40 zat hij daarmee te experimenteren. Dit is een collage die ik denk in 52 waarschijnlijk of ietsje eerder. En ik heb ontdekt waar dat vandaan komt. Dat is uit een advertentie uit Life uit 1948. Een advertentie voor een soort linoleumvloer, denk ik. Dus ja, dat knipt hij eruit. Hij kocht in de stapels tijdschrift van tweedehands, denk ik. En dat was allemaal materiaal wat hij kon gebruiken.
Ja.
En dit stuk is tentoongesteld bij de moderne boekhandel Bas in de Leidse Straat.
Ja.
Wil jij dat?
Ik zal even voorlezen. Ja, dus huiselijk leven in Amerika 2. Technicolor montage. Der ontdekte pillengirl-achtige behang. Ontdekken in de zin van het Heideggeriaanse aftrekken. Er springt een buitenbaar uit de spiegel, maar de kwaliteit van de behang is zo superieur dat niemand daar een notitie van neemt. De prijs is 1466 gulden en 38 cent.
Dat is heel interessant, die teksten die Hermans stelt in die catalogus, de gestenste catalogus op 1952, erbij tikt. Staat overigens niet in de volledige werken, maar terzijde. Ik heb nog een andere collage.
Dat is wel interessant dat je dat even zegt. Zijn de volledige werken dus niet volledig in jullie boek is geschreven?
Ja, daar ga ik verder niet over, maar...
Oh, daar ga je niet over. Dat is wel interessant.
Er zullen misschien mensen zijn die nog dingen ontdekken. Maar het gaat om ongepubliceerde teksten. Die,
ja.
Zo'n paardendroom, dat is niet gepubliceerd. Dus
nee.
Je vroeg hoe Hermans te werk ging. Het is toevallig een collage die in het archief zit. En die we hebben helemaal kunnen nagaan wat hij deed. Want hij had dus een tijdschrift uit, met een foto van Audrey Hepburn aan de strand. Ja. En dan in datzelfde nummer vond hij dan ook advertenties waar hij van alles uitknipte. Een duim hier, een trosje druiven daar, een mond, een neus, en nog eens een mond. En dat plakte hij dan achter die foto. Hij knipte dus een gat in de foto en dan plakte hij achter. En omdat dit in het archief zit, kan je dat ding van twee kanten bekijken. En daar
zie je achter zien
hoe die te werken.
Geweldig. Ja, dan gaan we nu over naar een interessante show in het leven. Het is eigenlijk de geboorte van het Willem Frederik Heinrich Hermans Instituut. Al wisten beide heren die het betreft niet dat het er ooit van zou komen.
Nee, dit is een hele mooie brief. Hij kreeg natuurlijk veel fanmail. En dit is nou echt een ultieme fanbrief. Afkomstig van de heer Raymond Jozef Wenders, die toen in Parijs woonde. En hij trok de stoute schoenen aan en schreef Hermans een lange brief. En hij schrijft over dat hij in Venetië is geweest en dat hij daar naar het kerkhof is geweest bij Venetië. En dat hij daar de graven van Diaghilev en Stravinsky heeft bezocht. En ook het graf van ene E. Douwes Dekker. Het lijkt dan het graf van tiende Douwes Dekker te zijn. De eerste vrouw van dat natuurlijk. Nou, hij stuurt dat op aan Hermans en hij schrijft erbij de zin: uw werk was en is te bepalend voor mijn verblijf op dit ondermaanse, dan dat ik mijn grote respect jegens u zou kunnen verzwijgen. Dat is een hele mooie brief. Hermans antwoordt meteen. Hij zegt: brieven als de uwe, die zo vriendelijk, interessant en uitvoerig zijn, ontvang ik zeer zelden. En hij eindigt met: ik zou het erg prettig vinden als u bijvoorbeeld eens een glas met mij kwam drinken. Nou, dat glas hebben ze gedronken en ze zijn vrienden geworden. En dat is natuurlijk een belangrijke vriendschap geworden, want zonder die vriendschap hadden we niet later het Willem Frederik Hermans Instituut gehad. En ook niet, ik denk ook eigenlijk niet de volledige werken. En er was ook nooit een presentatie geweest in de Nieuwe Kerk in aanwezigheid van de koning.
Ja.
Dit is een karikatuur die Hermans heeft gemaakt van zijn vriend Wenders. Ja, dat had volgens zonder die vriendschap nooit kunnen gebeuren.
Ja.
Maar Hermans zou Hermans niet zijn als hij niet ook nog iets had uitgesproken met deze foto. Hij heeft hem uitgeknipt, detail eruit gehaald en een collage van gemaakt. Getiteld Heren op grote hoogte. Je kent hem misschien, daar staat in het Boerenparadijs. Dus een foto van Raymond Wenders, een foto van Dvořák, de componist, en een Chinese keizer.
En die dus landschap?
Heel op grote hoogte. Ja. Op het landschap van Monument Valley in Utah.
Ja. Ja, dus je bent er ook echt helemaal achter van hoe je dat deed. Dat is fantastisch natuurlijk. Ja, Wenders is dus heel erg belangrijk geweest natuurlijk voor de stichting van het Frederik Hermans Instituut. Dus hier de nieuwe voorzitter daarvan, die ook is aangesteld om hoe te maken.
Ja, in samenwerking met Rupert natuurlijk.
In samenwerking met Rupert. En met de naam Rupert ook naar het slot van deze presentatie. Wat u hier ziet, dat is een luchtfoto van de speelsluizen. Te Groningen.
Hermans had een huis weten te huren op de hoek van de Speelsluizen en de Ossenmarkt. Nou, de Ossenmarkt is een bekend plein in Groningen. En daar wordt iedere vrijdag een markt gehouden en er worden ook allerlei festiviteiten gehouden. De familie Hermans huurde het appartement op de eerste etage en de zolder van de familie Hooghout. Hermans had een werkkamer voor het raam. Je ziet hier een foto van zijn werkkamer met de oude schrijfmachine die hij nog van zijn zus had geërfd. Links daarvan zie je de van de Rijk op 12 uur uit 1955. En daaronder zijn voorzicht. De foto is kort voordat hij promotie maakt in Amsterdam, gemaakt door Ed van der Elsen. Maar wat je dus ziet is dat hij, nou, een rommelig bureau, daar moest hij werken. Maar vlak achter hem is het is een vrijdagochtend. Ze zijn vanaf 7 uur 's ochtends bezig met die kermis, met die markt in kaart timmeren.
Ja.
En wat er ook gebeurde was. Ja.
Dus was elke week was er een markt. En Herman stoort zich daar geweldig aan, toch?
Ja, hij stoort zich
aan. Herrie.
Ja.
Maar nog erger was de kermis.
De kermis was nog erger, want er was ook muziek bij, steeds dezelfde deurtjes. Maar. Ja, hij was het toch ook heel gefascineerd op een bepaalde manier, want hij maakte er ook foto's van. Ik heb begrepen dat hij ook zelfs het geluid van die kermis opnam met een microfoontje uit de raam.
En waarom weet je
dat?
Is dat
de speler na te doen? Hij was altijd bezig met media en foto's maken.
Ja.
En zo maakte hij van het opbouw van de kermis ook hele mooie foto's. Dus hij had er wel heen aan, maar hij maakte prachtige foto's. En deze foto bijvoorbeeld heeft hij ingestuurd naar een nationale fotowedstrijd. Een stemmige machtopname van de kermis. Met de Zuurstookkamer. De Zuiderlaarse stoomcarousel.
Geen vast geen prijs voor.
Hij heeft geen prijs gewonnen, maar goed. Hij was er dus trots op, genoeg trots genoeg dat hij instuurt. Dit is ook een opname van het Hoekhuis. Twee foto's van Hermansen. Half kleine beeld gedaan. Als je goed kijkt, zie je daar twee jongetjes staan. En die twee jongetjes, een van die twee jongetjes, is Utrecht Hermans, hij is 10 jaar oud. En het is een merkwaardige serie. Want ja, Utrecht staat een beetje merkwaardige dingen te doen. Het zijn al 30 foto's. Wat bedoelde hij daarmee? Huh. Op een gegeven moment kreeg ik dit te zien. Dit was de reden dat ik die foto's maakte. Dit soort dingen, dat is eigenlijk primitief filmtoestel, fenatistisch kopen, geloof ik. En dat, ja, bijvoorbeeld, ik denk dat ze dat in het Science Museum in Londen hebben ontdekt en dat Hermans dacht, dat ga ik wat maken. Het is een ding, een draaischijf, je draait een rondje, staat voor de spiegel en kijk je door het spleetje of je de foto's beweegt. Nou, dat kunnen we nadoen. Zo zag dat. En dit lijkt mij eigenlijk een geschikt moment voor het officiële gedeelte.
Dit is het ultieme moment om Jacob naar voren te vragen en Ruben Hermans om Jacob het eerste exemplaar van de eerste
dus met pen dat is
aan de
eerste. Dat is nieuw voor mij. Ja. Wat zei hij? Ik zag dat jij met pen aan het praten was.
Het eerste exemplaar is inderdaad een nieuwe auteur genaamd. Dat is nummer 1.
Jouw naam staat in, ik heb een inzet IA. In afwezigheid maakt spannend. Ja.
Een soort monorail op de Osmarkt en dat was een vervaarlijke uitziende achtbaan met een hoge snelheid, bordjes reten en tunnels, heel eng. En dan rijden we dat op de stoelen getrokken. Ik wil dat wel in. En mijn vader zei: ah, prima, gaan we daar naartoe. En we rijden naar beneden, de Ossenmarkt op, en ik vond de kermis daar weer in. En het was een raar allemaal, want toen moest een enorme, in mijn herinnering tenminste, een enorme brede, lange trap omhoog, voordat je erin kon stappen. Dus het duurde heel lang voordat we bij de ingang kwamen. En toen zei hij: nou, nee, die jongen die is dat, hij mag niet even. Oh, daar ben je wel tegen aan te doen. Hier dank voor jullie geweldige inspanning van deze morgen.
Volgens mij dat we een hele mooie avond hebben weten te maken. Het is inderdaad niet gelukt om in de buurt te blijven. Ik hoop dat u het nog even overleeft. En van meneer Wiener wil nu de laatste vraag stellen.
Ja, graag.
Zal ik even naar u toe komen?
Ik richt me even tot Piet Schreuders, de grote spoorzoeker in vele opzichten. Ooit in Gent is er een nieuwe uitgave van Mandarijn Beslapen zo gepresenteerd. Er stonden drie kenners met het boek, ik moet nu al lachen, in hun handen. En zeiden: ja, mooi hè, die foto van die zeemeel bovenop de foto. Wat ik zei, dat is geen zeemeel, dat is een arend. Dat werd niet in goede dank ontvangen. Ik zeg, geen enkele zeemeeuw heeft zo een haaksnavel. Toen is Piet Schreuders, als wat ik al zei, spoorzoeker, erachteraan gegaan. En wil jij nu vertellen wat je toen ontdekt hebt? Dat zou ik zeer waarderen, want ik heb dus gewoon 100% gelijk. Ja, ik mis nog één ding. Waaruit blijkt dat het niet altijd zo koosje was. Kees Jens heeft destijds, wat heeft u een felle ogen?
Geen zeemeeuw.
Kan ze aan, hoor. Geschreven over de verschijning van de macht.
Dat is wie?
Die komt er niet uit.
Maar zullen we
het
zien?
Hij is er.
Zoals u de omslag toont, een roofvogel. Waarop Hermans repliceerde in hetzelfde kamertje waar Kees Stens dat schreef: uw ornithologische kennis van de heer K.F. in de kop, want het is gewoon een foto van een ordinaire zeemeel. En dat was dus gewoon lul. En toen is Piet Schreuders in het geweer gekomen. Wil jij vertellen wat je toen ontdekt hebt? Toen doe jij mij een groot plezier.
Doe deze het ook.
Ja,
nou, heel kort. Ik geloof op Facebook een oproep geplaatst. En toen heeft iemand die foto geïdentificeerd. Dus ik heb het eigenlijk zelf helemaal niet gevonden. Maar het was inderdaad een artikel in Life magazine, over een zeearend. Dus het is Wiener had absoluut gelijk. Het was een Amerikaanse zee. Hoe zeg je dat? Nou, een Amerikaanse arend. En die heette Avina,
Geweldig tulpenverhaal, hè?
Leuk dat je
het voordeel is dat je soms iets hebt wat niemand weet. Het is wel het halve werk.
Dat zijn de beste
verhalen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Zo.
Ja, en ik vond ook kleine...
Helemaal goed, gewoon een uurtje.
Mijn pet af, ook mijn pet af indirect voor mijn vader natuurlijk.
Ja, nee. Dat begreep ik meteen.
Ja.
Ja,
hoi.
Zo. Hé, je bent er.
Ja, had je mij nog niet gezien?
Nee.
Nou, ik jou wel.
Ja, dat is net gek. Waar zat jij?
Ik heb wel even...
Was het niet zo lang waar?
Nee, dat is hartstikke leuk.